over Ezechia. Hij was een priester uit het geslacht van Zadok. En hij werd samen met de koning en 10.000 Joden in het jaar 598 voor Christus. Dat doe ik speciaal voor die man die naar Isaiah gaat, want ja, die moet allemaal die feiten weten, hè? Dat is heel belangrijk. En ja, hij werd naar Babylon gevoerd en die naam Ezechia betekent gesterkt door God. Mooie naam, hè? Gesterkt door God. En ik denk dat deze Ezechia gedurende zijn bediening, zo ongeveer 22 jaar had hij dat gedaan, hij werd gebruikt om zijn medeballingen te bemoedigen. Let op, hij was dus niet in Israël, hij was in Babylon. In ballingschap. Nou ja, dat visioen van doodsbeenderen, veel mensen hebben die al gehoord, misschien de ouderen ons vooral, in een preek over opwekking. En dat mag best, zolang we niet vergeten dat God in deze tekst niet tot de gemeente spreekt, maar tot Israël. Klopt dat? Tot heel het huis van Israël. Voor al die 12 stammen, het hele huis. Niemand uitgezonderd. En God belooft dat hij dit dode volk uit de doden zal opwekken en hem weer zal gebruiken. En dat beeld is enorm dramatisch. Jongen, niet een kerkhof dat helemaal open is. En al die dorre doodsbeenders zijn overal verspreid. Kurkdroog, verbleekt door de tijd. En de profeet hoort van de Heilige Geest, van God, hoort hij die duidelijke onmogelijkheid voorgeschoteld. Mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? En Ezechiël antwoordt bijna een beetje hopeloos. Ja, Heer, u weet het. Dat is toch het beste antwoord als je zo'n vraag krijgt, als je niet weet. Geef dan ook maar toe. Heer, u weet het. Weet je, de realiteit die deze profetie ons geeft, die is heel duidelijk. Israël kan zichzelf niet herstellen. En dit is gesproken in een situatie waar het totaal onmogelijk is. En als je eventjes teruggaat in de wereldgeschiedenis, voor het jaar 1948, er was sommige van de ouderen, die weten nog de naam Johan de Heer. Van die liedjes, van die hele oude liedjes. Before B.O., before opwekking. Oké. <Okay. laughs> En Johan de Heer, dat was een echte fan van de wederkomst van de Heer. En hij, in een van zijn geschriften schrijft hij dat hij niet ziet wanneer dit ooit zal gebeuren. Wanneer dit ooit zal gebeuren dat Israël weer een volk zal worden, een land zal worden. Hersteld is een eigen land. Dat was niet zichtbaar voor de Tweede Wereldoorlog. En dan in 1948 in één keer is het zo. En waarom is het belangrijk dat de beenderen hier worden aangeduid als het hele huis van Israël? Omdat het gaat namelijk over alle 12 stammen. Niet alleen de twee, Juda en Benjamin, het zuidelijke rijk, maar ook het noordelijke rijk. Alles. Alleen zo kunnen we begrijpen wat de gevolgen zijn van de eeuwenlange ballingschap. God herhaalt zijn belofte, ik zal Israël herstellen. Weet je, het is zo'n dramatisch beeld is het. In vers 8 lees je dat de uiterlijke vernieuwing eerst komt en daarna het werk van de geest. God zal nieuw leven in zijn volk geven. Nou, 1948, als ik in Israël ben, dan vragen ze me wel eens hoe oud ik ben. Dan zeg ik, ik ben zo oud als de staat Israël. En dan weet je meteen dat ik niet oud ben, maar behoorlijk antiek. Het is toch mooi, een mooi jaar is dat toch, 1948? Is er toevallig nog iemand van 1948 hier? Nou, dat is toch wel uniek, vind ik. Ja, ik ben daar blij mee. De Heer die gebruikt het ook, want ik kan zo op die manier wel eens een praatje hebben. En dan komt van de een op de ander. Ik was laatste keer had ik een afspraak met een voorganger in Jeruzalem om 11:00 's morgens. En die ging niet door. Ja, pech. Heer, wat moet ik dan doen? Want doen zit in mijn genen. Heer, wat moet ik doen? En toen kreeg ik van, ga naar de Olijfberg. Nou, lichtelijk absurd, vind je niet? Wat moet ik dan op de Olijfberg doen? Maar goed, ik vind het belangrijk dat je gehoorzaam bent. Net zoals, hou het heiligavondmaal voor de preek. Want ik had het na de preek gepland. Ga naar de Olijfberg. Ik ga naar de Olijfberg. Parkeer hem vlakbij. Je weet als er een toren is boven op de Olijfberg. He? En wie is er wel eens op de Olijfberg geweest? Oké, en dan zie je dat er is een toren. Ik heb daar vlakbij een auto geparkeerd. Ik zeg, nou heer, laat maar zien wat er komen gaat. Deur op slot. Ik kijk om me heen. Zie ik daar een jonge man op me afkomen. Een Chinese jonge man. Ja, 19, 20, 22 jaar. En ik zeg, meneer, mister, do you know what happened here? Weet je wat hier gebeurd is? Ja, want ze hebben mij verteld dat dit een heel bijzondere berg is. Maar ik kom hier en ik weet niet wat er aan de hand was. Nou, ik zeg, heb je even? en ja, natuurlijk niet op zijn Amsterdamse. Ik bedoel, trouwens, de hele conversatie ging via zijn smartphone. Dus hij spreekt het in het Chinees, het komt er Engels uit. Ik was nog niet zo ver. Maar zo begreep je het. Ik vertelde hem het verhaal van de Heer van achteren naar voren. Ik begon met de wederkomst, dan naar de hemelvaart. Ik zeg, heb je nog meer tijd? Dan ben ik naar beneden gelopen, naar dat kerkje, weet je wel, Dominus Flevit, daar waar de Heer weende. Waar je dat schitterende uitzicht hebt over het hele tempelplein. En daar heb ik het hele verhaal verteld. En dit is daar gebeurd, en dit is daar gebeurd. En hier heeft Jezus dat gedaan. En hij is gestorven voor onze zonde. Deze jongen heeft de Heer 2 keer aangenomen. 1 keer op de Olijfberg zelf, en naar de rand beneden. Geweldig gewoon. En die staat met de handen open. Zo. En schaamde zich nergens voor. Heeft hardop gebeden. En ik zeg tegen hem. Heb jij een Bijbel? Hij zegt. Ja, Jezus mensen hebben mij een Bijbel gegeven. Maar ik heb er nooit iets van gesnapt. Ik zeg. Nou ga je de Bijbel begrijpen. Vraag aan die Jezus mensen. Als je het nog weet. Zoek ze op. En zij zullen je uitleggen waar je moet beginnen. Kijk, dit is wat God doet. Herstel, vernieuwing. En dan zelfs een Chinees op de Olijfberg. Halleluja. Weet je, het Joodse volk werd uit de 4 windstreken herenigd in zijn eigen land. Moet je je voorstellen, dit is gebeurd binnen 100 jaar. Een dode taal, het Hebreeuws, werd weer een nieuw leven ingeblazen. Het dorre, droge land werd vruchtbaar gemaakt. Het is een prachtig land. Sommige streken denk je dan net een paradijsachtig mooi. Ja, ik hou ook van de woestijn, maar wat vind ik het mooi als dorre landen tot nieuw leven zijn gekomen. En weet je, ze hebben steden opgebouwd precies op de plaatsen waar alleen maar ruïnes waren. Ja, en toch worstelt de kerk met de vraag, de kerk met de grote K, hè, in het algemeen, zelfs ook in onze Pinksterbeweging. Waren er afdelingen die dat zagen? Israël heeft geen plaats meer. Wij zijn nou het nieuwe Israël. Forget it. Weet je, de profeet Ezechiël, maar ook de andere profeten laten deze conclusie niet toe. Ik geef jullie heel snel een paar voorbeelden. Gewoon zonder commentaar. Dat is moeilijk voor mij, maar ik doe het. Laten we lezen. Romeinen 11, vers 1 en 2. Dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, een nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren heeft uitgekozen, niet verstoten. Ezechiël 36, vers 24. Op speciaal verzoek. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Halleluja. Jesaja 11, vers 11. En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de 2e keer, met zijn hand het overblijfsel van zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië, Egypte, in Patros, Kush, Elam en in Sinjar, Hamat en op de eilanden van de zee. Je zal vragen, wat voor landen zijn? Die ken ik allemaal niet. Nou, Patros is Egypte, Kush is Sudan en Ethiopië. En Elam is Iran. Hé, hey, is ook hoop voor Iran. Sinjar, het huidige Irak. En Hamat ligt in Syrië. En dan lees je in Ezekiel 36, vers 33, vers 35. Zo zegt de Heere Heer, op die dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden doen bewonen. En zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van iedereen die er doorheen trekt. Zij zullen zeggen, dat land dat verwoest was, is als de Hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. En dan de Jeremia. Ik zal mijn oog op hen gericht houden ten goede. En ik zal hen naar dit land, ik zal hen bouwen en niet afbreken. En ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. En zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. Jeremia 13 vers 3. En ik zal terugbrengen naar het land dat ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb. En zij zullen het in bezit nemen. Nou zeg, wat een tekst hè. Ik vind het belangrijk. Het woord spreekt hoor. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Met heel mijn hart en met heel mijn ziel. God doet dit van harte. Ten slotte, Amos 9, vers 14 en 15. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Wat een herhaling van zetten, hè? Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken. Ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten van eten. Ik zal hen in hun land planten en ze zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heer uw God. En ik wil een keihard amen. Amen. Halleluja. Wat duidelijk. Ezekiel moest spreken tot het hele huis van Israël. Israël zou weer verenigd zijn. Geen oude scheidslijnen meer tussen Noord en Zuid. Op een eigen land geplaatst. Doordrongen van de geest. En jammer genoeg zijn er dan nog steeds mensen die dat ontkennen. En het Nieuwe Testament waarschuwt ons voor hoogmoed. De Romeinenbrief zegt dat sommige takken zijn weggesnoeid vanwege ongeloof. En andere werden erin geënt. Maar de wortel blijft bestaan. De gemeente van Jezus Christus kan en mag Israël niet ontkennen. Het is een enorm geheimenis, zegt de Efezebrief, dat gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volken één zijn geworden in de Messias. Amen. Dat is een groot geheimenis. Ik raad je aan om in Ezechiël die woorden ik zal en ik ga te onderstrepen. Nou, ik ga nu met u een korte excursie maken naar het verhaal van Johannes 11 over de opstanding van Lazarus. En daar parallellen in zien met wat de Heer zegt in Ezechiël. Spannend? Oké, goed zo. Want die gebeurtenis van Ezechiël maakt duidelijk dat er twee dingen gebeuren. Eerst een zichtbaar gebeuren, materieel, zichtbaar. Het nationale herstel. Israël wordt weer een volk. Die taal is er weer. De steden zijn weer bevolkt. Maar dan komt er een geestelijk herstel. En dat is belangrijk onderstreept als we ook kijken naar het verhaal van Lazarus. Goed, ten eerste. Israël was eeuwenlang dood en begraven. In die eerste twee versen. De hand van de Heer was op mij en de Heer bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed me aan alle kanten omheen gaan en er lagen zeer veel op de grond van de vallei. Ze waren zeer dor. Met andere woorden, hopeloos. Dor, vergeten, forget it. Nou even switchen naar het verhaal van Lazarus. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf was. Nou, dat is ook behoorlijk hopeloos. En die wordt ervoor gewaarschuwd van, ja, Heer, had je niet eerder kunnen komen, dan had er nog hoop geweest. Hè? Want we wisten dat u zieken geneest. Dat wisten ze. Ze wisten nog niet dat hij doden opwekte. Totaal hopeloze situaties. En lieve mensen, ook voor ons, hè, als het totaal hopeloze situaties zijn, let dan op. Want dan juist gaat de Heer het doen. Dan kan de Heer het doen. Weet je, wij in al onze knappe, intelligente, oplossinggerichte methodes, ja, wij staan dikwijls de Heer in de weg. We staan dikwijls de Heer in de weg. En God doet dit zo met Israël en hij doet dat zo met ons. Totaal hopeloze situaties. Kijk eens naar het volgende. Israël had bitter verdriet. Want kijk maar eens even. Hè? Hij zei tegen mijn mensenkind, zullen deze benen tot leven komen? En ik zei, Heere, u weet het. Er was geen visie meer voor herstel. Kom nou. Het was dood. En als we de geschiedenis van de 20e eeuw bekijken, de Holocaust, als we 7 oktober herinneren, dan denk ik dat het behoorlijk ontmoedigend is. Zullen deze benen tot leven komen? Bitter verdriet. Kijk eens in Johannes 11, vers 31. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Weet je, er was verdriet. Interessant, hè, die naam van Maria. Natuurlijk had ze een Joodse naam. Mirjam. Mirjam, vind ik een mooie naam, hoor. Het komt van het woordje Mara, bitter. Bitter verdriet. Bitter verdriet. Zat, weet je, je broer is overleden. Als degene die je lief hebt wegvalt, dat doet enorm veel pijn. En ze worstelen met de vraag, die twee zusjes, Martha en Maria. Waar was Jezus toen ik hem nodig had? En Israël zegt eigenlijk datzelfde. Waar was de eeuwige? 3. Israël was zonder hoop. In Ezekiel 37 staat er, mensenkinderen, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Cut off. Geen enkele mogelijkheid meer. Nou, dat is wel heel duidelijk. Dat woord afsnijden, dat is radicaal. Dat is een amputatie. Je bent geamputeerd. Er is geen mogelijkheid meer. Iedereen die een partner heeft die overleden is, die weet wat de amputatie is, wat dat betekent. Klopt dat? Goed dat we hoop hebben in Jezus, hè? Maar hier zegt deze mens, onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden. De zusters van Lazarus voelden zich in de steek gelaten door de Heer. Ja, afgesneden van God, zo voelde Israël zich ook. Geen hoop. En Martha verwijt Jezus, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, daar kan ze wel best wel gelijk in hadden, maar de Heer nam een andere beslissing. Deze reactie van intens verdriet loopt parallel aan Jesaja 49, vers 14. En daar staat, Sion zegt echter, de Heer heeft mij verlaten. Dat is wat gezegd. Dat is hoe Israël eeuwen leefde. En toch nog maar je plicht doen. Toch maar doen wat er van je verlangd wordt. Maar waar is die hoop? Waar is die hoop? Eeuwenlang was Gods verbondsvolk zonder hoop, leed bitter en voelde zich in de steek gelaten. Ook door degene die beweerde dat hun geloof was geënt op de hele schrift. Namelijk de kerk. Want de kerk heeft dan niet zo'n enorm mooie dingen gedaan in het verleden. De goede uitgezonderd. Kijk eens naar vers 4. En dat, mensen, ik hou van het woord, hè, want het woord maakt levend. Niet vers 4, maar puntje 4. Ja. Het woord maakt levend. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heer. Mensen, het woord van God is levendmakend. Amen? Jezus is zelf het woord, hè? Het woord was bij God en het woord was God. Halleluja. Het woord maakt levend. Als ik de Bijbel lees, dan krijg ik hoop. Als ik de Bijbel lees, dan word ik weer wakker uit mijn geestelijke slaap, zo gezegd. In Johannes 11, vers 23, vers 27 staat, Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Dat zijn de woorden van Jezus. Uw broer zal weer opstaan. En de martel zegt, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. By the way, Martha kende haar Bijbel. Want dat staat in welk boek? Bijbelkennis. Daniel 12. Daniel, boek van Daniel. Kijk maar. Wordt gesproken over opstanding. Halleluja. En Jezus zegt tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof je dat? Amen. Zij zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. Kijk, hup, dat is een reactie op het levendmakende woord. In één keer wordt iemands geest levend gemaakt. In één keer gaat het weer leven, dat geestelijke leven. Ben je misschien een beetje ingeslapen in je geestelijke leven? Lees dan het woord. Laat het woord van tot je spreken. Halleluja. Martha en Mirjam, Maria, wisten dat de Heer doden genas. Dat de Heer doden had opgewekt. Ze bijvoorbeeld die jongeling van Nain bijvoorbeeld. Hè? En dat hij zieken genas. En als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, wordt de geest van Martha levend. Ze staat helemaal open voor de realiteit van wie Jezus is. En dat is zo geweldig. Ze zegt, ik geloof dat u de Messias bent, zegt ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van de levende God. Halleluja. En als Maria naar het graf gaat, ziet Jezus haar huilen. En dan zegt de Heer van, of zij zegt tegen de Heer, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus kan al tegen een stootje hoor. Jezus schrikt niet van onze klacht. Hij heeft alle begrip. Denk maar niet, heb ik iets gezet dat ik niet mag. En nou sta ik voor de eerste 14 dagen of de 14 jaar in een hoekje. En joh, grow up in de Heer. Hij zal je nooit, nooit, nooit in de steek laten. Amen. En hij zal Israël nooit, nooit in de steek laten. Want wat leer je hieruit? Als Jezus dat zegt, ik ben de opstanding en het leven. Er staat namelijk dat hij, Jezus, de sleutel heeft over dood en leven. Amen. Jesaja 22, vers 22 zegt, en ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En als hij open doet, zal niemand sluiten. Als hij sluit, zal niemand open doen. Dit spreekt over autoriteit van mijn Heer. Amen. Halleluja. En één ding. Ik kom bij het volgende punt. Jezus neemt het verdriet van Israël heel serieus. De Heer. Ik denk dat de Heer nog steeds weent om zijn volk. In Johannes 11, vers 35 staat het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. En zoals de Heer weende over zijn vriend Lazarus, zo weende hij om zijn eigen volk. En ik geloof dat wij verenigd moeten worden in dat huilen van de Heer om zijn volk. In Lucas 19, vers 41. En je weet wel waar dat is, bij die Dominus Flevit, hè, waar nu het kerkje is gebouwd. Op dat punt, hij naderde Jeruzalem. En toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Wanneer is de laatste keer dat je hebt gehuild om de stad? Ik heb het nog ineens over de gemeente. Ik heb het om de mensen die niet gered zijn. Ik heb het over Israël dat zo veracht wordt en verguist en beledigd wordt tot zelfs ministers van staat toe. Lieve mensen, dit is geen pretje. De tijd waarin we leven nu is behoorlijk serieus. Wat doet het ons nog? Iedere keer als ik naar Jeruzalem ben, dan, dat deed de mis al die jaren, sinds 1993, of de einde 92 kwamen we in Israël. En als een van de eerste dingen daar bezochten we altijd de Kotel, de westelijke muur, de klaagmuur in de volksmond. En dat is heel dichtbij waar de voormalige tempel stond. En mis was altijd te vinden in de afdeling voor de vrouwen. En als ik haar dan ophaalde, want ja, ze bad daar behoorlijk lang altijd, dan kwam ze altijd met betraande ogen naar buiten. Want zij wist wat voorbeden is. Voorbeden voor dit volk. Waar is onze voorbeden? Wij als gelovigen uit de volken worden uitgenodigd om samen met onze Joodse broeders en zusters weer een huis van gebed te worden. Weet je, als je op de tempelplein, of niet op het tempelplein, maar op het plein voor de kotel komt, dan kun je zo'n foldertje krijgen. En er staat op een tekst uit Jesaja: My house is a house of prayer for all the nations. Heel mooi. Je krijgt dat is een uitnodiging dat iedereen, wie je dan ook bent, waar je dan ook vandaan komt, je bent welkom daar om te bidden. Ik vind dat zeer fantastisch. En dan noemen ze Israël nog een apartheidstaat. Hoe kun je het durven? Israël sluit niemand uit. Maar ik kan er nog eens een avondje over gaan praten. En dat ga ik ook doen in de herfst. Ja. Weet je, als onze Joodse broeders en zusters onze bewogenheid zien, dan krijgen we een openheid. En dat is echt, ik heb dat echt zo. Ze vragen me iedere keer: wat kom je hier toch doen? Nou, ik vind het mooi als mensen mij iets vragen, want dan kan ik tenminste een antwoord geven. Wat kom je hier doen? En dan vertel ik iets over mijn liefde voor het volk. En mijn liefde voor God, en liefde voor de Messias, liefde voor Gods woord. En dan komt er een openheid. Kijk eens naar die volgende tekst die er staat. Dat wij struikelblokken moeten weghalen. Jezus zegt: neem de steen weg. En Yeshua liet de steen verwijderen die het graf afsloot, maar Lazarus lag nog steeds in dat graf. Weet je, die stenen die Israël geestelijk blokkeren, kan iemand een paar noemen daarvan? Noem eens één grote steen die in de weg staat. We zijn toch in de gemeente, mogen we toch ook woord en wederwoord? Ken je geen grote steen? Wat staat nou in de weg? Nou, ik bedoel niet. Nee, die in de weg staat. Ja, oh, in die zin. Ik heb het nou eventjes over de struikelblok. Struikelblok. Wat denk je van antisemitisme? Wat denk je van antisemitisme? Weet je, vervangingstheologie. Wij zijn het. Wij zijn het. Hoho, wij zijn beter dan de heidenen. Niet dan de joden. En dan andersom werd het liedje ook gezongen in de Romeinenbrief. Kijk eens in Jesaja 40 vers 3. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En dan hier in Jesaja 62. Ga door de poorten, bereid de weg voor het volk, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen. Steek een banier omhoog boven de volken. Stenen wegruimen, hindernissen wegruimen, zijn niet makkelijk. En de meeste van die hindernissen zitten in onze eigen kopie. Toch? Onze vooroordelen, onze ideeën hoe dingen moeten zijn. Oh, lieve mensen, het is zo belangrijk om dat te gaan doen, ook voor Israël. En heel duidelijk zijn in ons standpunt. En je niet omver laten blazen door allerlei herhalingen van leugens die elke dag weer de media in worden gegooid. Kijk naar het volgende punt. Het woord geeft leven. Profiteer daarom en zeg tegen hen: zo zegt de Heere, Heere, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graf doen opreizen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Weet je, het herstel van Israël is een soevereine daad van de Heere God. En bij de opwekking van Lazarus maakt Jezus duidelijk dat hij de Heer is over leven en dood. Want Jezus heeft gezegd: heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, dat u dan de heerlijkheid van God zult zien? Ezechiël moet deze woorden uitspreken. Hij moet profeteren tot het volk of tegen het volk. En die woorden geven leven. Dus we hebben straks gehoord dat het woord van Jezus leven geeft. Maar nu moeten wij zelf ook deze woorden uitspreken. En dat is, dat vraagt een beetje moed, hè? Dat vraagt een beetje. Nou, zelf, ja, maar ik ben geen voorganger. Ja, ik ben niet dit of ik ben niet dat. Lieve mensen, in de Bijbel zegt dat dood en leven in de woorden zijn van de mond, hè? Dus alsjeblieft, laten we woorden van leven gebruiken. Laten we geloof uitspreken, laten we hoop afspreken, laten we liefde uitspreken voor Gods volk en voor elkaar. Amen. Zo belangrijk, leven. Ezechiël moest die woorden van God uitspreken en het volk van Israël zou weer nieuw leven krijgen. En wat doen ze? Jezus roept dan vanuit de Vader aan, vanuit het open graf. En hij zegt, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar te wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Jezus, het woord dat mens is geworden, spreekt die woorden die leven geven. En dit gebeuren staat symbolisch voor de wederopstanding van Israël. En dan zie je dat de Heer even later spreekt in Johannes 11, vers 43. Want ik switch telkens van Ezechiël naar Johannes. Daarna riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. Lazarus, kom naar buiten. Wat een autoriteit. Israël was al fysiek hersteld. De benen kwamen bij elkaar, de stammen kwamen bij elkaar, de steden werden hersteld, de straten waren hersteld. Het land zag er prachtig uit, maar geestelijk gezien kwam het nog niet tot leven. Het volk van Israël moet tot leven komen. En ja, wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor ons als mensen uit het volk? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat wij onze plaats innemen, samen met de Joodse Messiaanse gelovigen in heel Israël, en ons in gebed en geloof inzetten voor de geestelijke opstelling van Israël. Dus ze hebben een taak. Ik ben voor 3 uur ben ik klaar, hoor. Ik heb nog 2 minuten volgens de officiële tijd. Halleluja. Wij gaan Israël losmaken. Want dat zegt de Heer op een gegeven moment. Hè? En in Ezechiël 37 staat dit. Dan zult u weten dat ik de Heere ben als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. En dan zult u weten dat ik de Heer ben. Niet alleen maar repeteren, een woord repeteren of een gebod repeteren, maar je hebt van binnen, weet je dat. Dit is wat God doet. Weet je, bij Lazarus moeten zijn grafwindelen moeten afgenomen. Dat kon hij niet zelf doen. Hij had hulp nodig. Israël heeft hulp nodig. En Jezus zegt, maak de doeken los, laat hem gaan. Laat hem gaan. Israël heeft hulp nodig van gelovigen uit de volken om geestelijk vrij te worden. Ja, maar gaan we dan eventjes missionaris spelen of zo? Ja, ik weet dat dat heel gevoelig ligt. Ik weet dat dat heel gevoelig is. En ik weet dat wij op een scherpe kant van het mes zijn als je ook in Israël bent. Maar weet je, als mensen jou vragen stellen, mag je antwoorden. Klopt dat? Gedraag je dan zo dat mensen vragen stellen? Gedraag je dan zo liefdevol, zo hartelijk, zo positief dat mensen vragen stellen? Want dat is wat mensen aantrekt in Israël. Onze houding, onze liefde. Dat is wat aantrekt. Dus je hoeft helemaal niet op een kistje te gaan staan. Heb ik ook trouwens nooit gedaan. Ik vond het lichtelijk belachelijk. En ik heb ook nooit allemaal van die stickers of die, hoe heet die, buttons opgehad. Ook geen bumperklevers. Oh nee, bumperklever is wat anders. Een bumpersticker. Nee, maar je kunt naast iemand gaan zitten bij een fonteintje en een gesprek beginnen. Dat kun je hier in Zaandam doen, je mag het in Israël doen, je kunt overal. Gewoon! Waar kom je vandaan? Hé, hoe is het, man? Het is toch warm vandaag, hè? Pfoeh, nou. Je begint heel gewoon. En dan gaan ze vragen stellen. Die mensen, laten ons zo'n houding hebben. Die van Christus is. De gezindheid laten zien die van Christus is. En mensen zullen vanzelf aangetrokken worden door wie je bent. En niet slechts door wat je zegt. Niet alleen door wat je zegt. De opwekking van Lazarus was de reden dat vele Joden in Yeshua geloofden. Want dat was het resultaat ervan. Vele Joden geloofden in Messias. En ja, zeker, anderen zagen weer en nu moet hij dood. Dat is altijd die tweespalt. Dat is wat het woord brengt. Het woord brengt leven en voor degene die het afwijzen brengt het de dood. Klopt dat? De volgende stap die komt is als de Messias daar is en dat het Joodse volk roept. Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Nou, ik ben tot het slot gekomen. Hebben we het een beetje kunnen volgen vanmorgen? Want God heeft... halleluja. Want God heeft al het eerste deel van het visioen van Ezechiël heeft hij al vervuld. Israël is al een land geworden. En in het hele land van Israël is al op kleine schaal een geestelijke vernieuwing op gang. Van het uiterste noorden van Israël vind je al Messiaanse gemeenten tot zelfs in Eilat. En aan alle kustplaatsen. En alle plaatsen in het midden. Lieve mensen, daar is iets gaande. Ja, het is 0,05%, weet ik het wat. Het is weinig. En toch zijn het er al, ja, duizenden. Weet je, het gaat niet om de getallen. Maar de invloed die één gelovige al heeft als hij Jezus leeft. Als hij zijn geloof uitleeft. Eén zal het 1000 verslaan, 2 zullen het 10.000, geloof ik. Nou, halleluja. Kom op, littemuizen. Halleluja. Weet je, de dagen van zegeningen voor de gemeente en voor Israël zijn niet voorbij. Ja, Israël zegt, ik heb geen hoop meer. Moet eens kijken wat er nu gebeurd is. Het land is hersteld. God doet hetzelfde met zijn gemeente. God is nog steeds dezelfde. Hij werkt nog steeds op zijn bovennatuurlijke, soevereine manier om zijn wil te verbrengen. Dus laten we de Heer bidden om ons een visie te geven voor de verloren staat van de mensheid. Hè, en voor onze stad, voor onze omgeving. Maar ook dat we een passie krijgen voor Israël. Weet je, de man die in mijn leven een enorm grote invloed heeft gehad, David Wilkerson, die vertelde mij. En een kerk uit ontstaan daar in New York, 7.000, 8.000 mensen geloof ik. En hij vertelde mij van, toen ik hier begon op Times Square, zei de Heer tegen mij, zegen Israël. And then your altars will be full. Dat betekent, dan zullen er altijd mensen tot de Heer komen. Nou, je hoeft daar maar te komen. Twee diensten op een zondag ben ik gekomen. Ik ben er door de week gekomen en tijdens de dienst komen mensen naar voren om een leven aan de Heer te geven. Waarom? Ik geloof dat er een verband is tussen het zegen van Israël. Zij zegenen Israël bewust. En dat doen ze. En dat doen ze met hun geld, dat doen ze met van alles. Wij kunnen beginnen in het kleine met Israël te zegenen. Halleluja. Maak ernstig met het partnerschap met Israël. De boodschap van het evangelie is nog steeds. Het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Amen? Amen. Laten we samen bidden. En ik wil vragen of de muziekgroep naar voren wil komen. Want we gaan met een vrolijk leven, met enthousiasme, met dankbaarheid, met geloof, gaan we hier de deur uit. Amen. Maar neem tijd, hè, directeur. Neem tijd voor een kopje koffie. De koffie schijnt hier heerlijk te zijn. Vader in de hemel, uw naam zij geprezen. Heren, ik heb gewoon gesproken uit mijn hart, Heer. En u kent ons, Heer Jezus. Het is zo goed om naar u te luisteren. Het is zo goed om uw woord iedere keer weer te delen. Heren, als simpele gelovigen hebben wij zo'n enorm veel dynamiet in ons hand. We weten nog ineens hoe groot die kracht van het evangelie is. Heer, we beseffen maar een klein beetje. Heer, geef ons die moed en die kracht, die Heilige Geest, Heer, om Jezus uit te leven. Voor onze buurman. Voor onze medegelovigen in de gemeente. Voor de mensen die er buiten zijn. Voor Israël, Heer. O Jezus, maak ons meer en meer bewust, Heer, wie u bent en welke geweldige levenskracht uw woord heeft. Wij mogen het leven uitspreken voor anderen. Dank u wel, Heer, dat u ons bemoedigt en bekrachtigt door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Laten we